goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over de rechtszaak tegen de Haagse politicus Richard de Mos. Is het nou echt zo erg wat hij gedaan heeft? Of is het terecht dat hem een zware straf boven het hoofd hangt? En door de pandemie zijn er opgelopen leerachterstanden nog steeds. Maar leerlingen hoeven dit jaar niet meer te rekenen op aangepaste examens. Vindt althans de minister. Maar daar is niet iedereen het mee eens. En ik ben ook vooral benieuwd wat vindt mijn panel daarvan. Vandaag in dat panel Jelmer Becker, voorzitter van Job MBO. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. En Kevin Klingspoor, voorzitter van het CDJA.
Morgen.
We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
Het breekijzer heeft te maken met een oproep van het CDA. Die vindt dat de politiek te weinig investeert in regio's waar meer en meer mensen wegtrekken. Maar veel te veel is gefocust op de gebieden die geld opleveren en die toch al succesvol zijn. Toch klinkt dat niet helemaal onlogisch, investeren in regio's die geld opleveren in plaats van geld te steken in verliesleidende regio's. Maar op die manier politiek bedrijven, dat is volgens CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma niet de juiste, zegt hij tegen de NOS.
Niet alleen maar waar wonen de meeste mensen en wat is qua efficiëntie en rendement het beste besluit. Want dan kun je een politicus ook laten vervangen door een boekhouder en gewoon kijken wat levert het meeste op en daar kiezen we voor. Maar politiek gaat over meer dan dat.
Ja, in lijn daarvan pleit het CDA dus voor een zogeheten gemeenschapsfonds waar lokale gemeenschappen belangrijke voorzieningen zoals buurthuizen en sportclubs mee in leven kunnen houden. Maar ja, ook daar moet je dat eigenlijk wel willen als daar dus helemaal geen animo voor is. Ons breekijzer vandaag. Je kunt beter investeren in groeigebieden dan in krimpregio's. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Dan kom je zo meteen bij me in de uitzending. Je kan ook reageren via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. In de stories van je kan je laten horen, maar het leukste is even bellen. Dan spreek ik je zo. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe Jelmer en Kevin erover denken. Maar ik begin bij Bettina Bok. Zij is bijzonder hoogleraar bevolkingsdaling en leefbaarheid voor Noord-Nederland en hoogleraar inclusieve platteland aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen, Bettina.
Goedemorgen.
Ja, breekijzer vandaag. Je kunt beter investeren in groeigebieden dan in krimpregio's. Wat vind jij?
Ik vind het een oneigenlijke tegenstelling. Krimpgebieden in de zin van waar nauwelijks meer mensen wonen, dat hebben we niet. In Nederland, heel veel regio's hebben eigenlijk te maken met toestroom van mensen die er willen wonen. En dat geldt ook voor die gebieden meer aan de rand van Nederland in het landelijke gebied. Bovendien is natuurlijk de nadruk op efficiëntie één die we al en groei, die zijn we toch al voorbij. We praten over brede welvaart, we praten over een duurzame toekomst en daar hebben we beide gebieden heel hard voor nodig.
Oké, dus eigenlijk is er niet zoveel aan de hand. En is dit een beetje een overbodige oproep van het CDA?
Nou, is wel iets aan de hand, want we hebben wel gelijk dat er zeker in de afgelopen jaren vooral geïnvesteerd is in de stedelijke gebieden en eigenlijk vooral in de Randstad en veel minder in de andere regio's. Alleen zijn die andere regio's geen gebieden, niet meer per se krimpgebieden en zeker geen verliesdraaiende gebieden. Mm-hmm. Dat is de oneigenlijke tegenstelling.
Ja. Het is misschien ook een beetje een kip-ei-verhaal. Moet je nou eerst gaan investeren om te helpen dat mensen dan terugkomen? Of moeten mensen eerst terugkomen en ga je dan investeren? Wat vind jij verstandig?
Nou kijk, het zijn gebieden die we hartstikke hard nodig hebben voor de toekomst in Nederland. Voor klimaat, voor duurzame energie, voor duurzame landbouw, voor natuur, voor recreatie. En er zijn ook gebieden die we heel hard nodig hebben voor huisvesting. En er wonen al heel veel mensen. Het is altijd het idee alsof eigenlijk heel Nederland in de Randstad woont. Dat is helemaal niet waar. 50% van de Nederlanders woont erbuiten. En die hebben ook recht op voorzieningen.
Ja. Maar dat er dan een metro verlengd wordt in de Randstad en dat hier allerlei projecten worden gedaan, ook bij ons in de buurt van de studio hier in Amsterdam. Dat is dus oneerlijk en dat zou anders moeten.
Nou kijk, als je wilt dat mensen overal in Nederland prettig kunnen wonen, dan moet je ook daarvoor zorgen dat er de noodzakelijke voorzieningen zijn. Ja. En dan hebben we het met name over onderwijs bijvoorbeeld. Dat zal die meneer van het MBO denk ik ook vinden.
Ik ook.
Over zorgen en over mobiliteit. En er hoeft geen metro te komen in Oost-Groningen. Maar buslijnen en treinlijnen zouden wel prachtig, maar het zouden wel fijn zijn.
Ja. Oké, laten we daar zo over verder praten. Dan ga ik eerst even naar die meneer van het MBO, Jelmer Becker van Job MBO. Ons breekijzer, je kunt beter investeren in groeigebieden dan in krimpregio's. Nou, wat zeg jij? Moet er een MBO naar Zuid-Limburg?
Nou, die is er misschien al.
Opgelost.
Ik vond het een heel goed punt, want je toevallige bestuursnootje van mij die woont in een dorpje in Brabant. Die moet 2,5 uur reizen om naar Utrecht te komen, naar het kantoor. Ja. En als er iets is met het OV, dan is ze 2 keer zo lang bezig.
Ja.
En dan zou je ze zeggen, nou, dan ga je toch in de Randstad wonen. Maar ja,
verkoop een auto.
Ja, maar dat is niet realistisch als je student bent, want het kost veel te veel geld. Dus wil je ervoor zorgen dat ze niet te veel naar de Randstad trekken en niet nog meer dat huisvestingprobleem groter maken, ja, dan is openbaar vervoer is misschien wel financieel rendabel als je er op een hele andere manier naar kijkt.
Ja.
Maar ja, een nieuw huis bouwen en de hele Randstad nog voller bouwen, dat is misschien niet een heel goed idee.
Waarom niet? Want de voorzieningen zijn er toch al, dan kan je er beter wel tegenaan plakken.
Nou, je zorgt ervoor dat, waarom niet?
Waarom niet?
De steden die proberen dat nu al, maar het lukt er niet. Het lukt al heel lang niet. Dus om te zeggen nu waarom niet, dan dat kun je wel zeggen. Maar als het niet werkt en niet lukt, ja, dan misschien moeten we dan wel weer naar het buitengebied kijken.
Ja.
En daar wat aan meedoen.
Pleit je nou voor het laten rondrijden van overal lege bussen, omdat dat zo lekker bereikbaar is alles dan?
Het zijn geen lege bussen, vooral als er studenten zijn die naar een studie willen toegaan.
Ja. Oké, Kevin, ons breekijzer. Je kunt beter investeren in groeigebieden dan in krimpregio's.
Ja, oneens. Dat moet niet heel verbazingwekkend zijn. En het woord krimpregio vind ik, nou ja, goed, het is een mooi CDA-plan.
Maar jij kan toch een CDA-plan ook een waardeloos plan vinden? Als CDA-er?
Ja, dat kan zeker, maar ik vind dit een heel goed plan.
Okay.
En ik wil ook een beetje af van het woord krimpregio, want dat zit nog heel erg in dat efficiëntiedenken. Ja. En ik denk dat dit echt een trendbreuk is met hoe we de afgelopen 30 jaar gedacht hebben. Er zijn gewoon regio's, en ook in de Randstad overigens. Ik kom zelf uit Westland, zit midden in de Randstad, heeft ook problemen met het openbaar vervoer. En loopt ook die investeringen mis die wel naar Amsterdam, Rotterdam en de G4 gaan.
Ja.
Dus dit is echt een verhaal weg van de efficiëntie en meer gericht op voorzieningen. Hè? Ja. Die lelielijn naar Noord-Nederland bijvoorbeeld. Nou, dat is een CDA-plan en dat staat ook in het coalitieakkoord door ons. Volgens mij is dit gewoon een hele mooie trendbreuk en ja, ben ik echt oneens met dit breekijzer.
Ja, ik hoor ook inderdaad zinnen uit dat plan. Bijvoorbeeld het woord krimpregio moet volgens het CDA uit de dikke vandalen worden gehaald. Vind ik nogal rigoureus dat de politiek zich over het woordenboek wil gaan mengen.
Ja, goed, we gaan natuurlijk niet over de dikke vandalen. Oh. Maar dat is natuurlijk gewoon even een grapje.
Ja.
Maar het gaat natuurlijk even om iets anders. En dat is de breuk met het efficiëntiedenken.
Ja.
En dat alleen maar, kijk, Pieter Heerma zegt dat ook. Op het moment dat je een treinverbinding in Noord-Nederland gaat afwegen tegen een nieuwe treinverbinding in de Randstad, gaat Randstad altijd winnen, omdat daar meer mensen gebruik van maken. Ja, je maakt net het punt over lege bussen. Ik zie ze ook wel eens rijden.
Ja.
Maar ik denk dan vaak, ja, het is inderdaad goed dat ze rijden. Want er zijn maar net even Die oude dame op de hoek van de straat die toch nog even daar gebruik van maakt voor de boodschappen. We hebben nu bijvoorbeeld in mijn gemeente een discussie over zwembaden. Mm-hmm. Nou ja, ik zwem ook elke maandagochtend. Ik spreek ook met die oude dametjes die zeggen, ja, als dit zwembad sluit, dan ga ik niet meer zwemmen.
Ja.
En het is dus heel breed, niet alleen openbaar vervoer, ook andere voorzieningen, dorpsbuurten.
Maar moet je een lege bus laten rijden voor elke oude dame die op een hoekje woont?
Nou nee, dat is natuurlijk ook weer heel scheef gezegd. Maar het punt is eigenlijk dat wij het openbaar vervoer niet zo efficiënt moeten inzetten. Mm-hmm. Daar heel erg efficiënt over moeten denken. Het openbaar vervoer is juist een nutsvoorziening, is een publieke voorziening. En daar mag dan verlies op gemaakt worden. Dat is de trendbreuk in het denken eigenlijk in de overheid. Ja. Die we moeten bewerkstelligen.
Bettina, jij zei net ook al, ja, echte krimpregio's bestaan misschien al niet helemaal meer. Is de trek van het platteland, wat we dus in dat CDA-plan horen, hoogopleiding, jongeren die naar de stad gaan, dat is toch ook iets wat ook vrij logisch is, toch? Dat hoort ook gewoon bij de ontwikkeling, denk ik. Dat je, ja, dat gebieden worden soms drukker en soms minder druk.
Ja, precies. Het is dus niet een eenzijdige ontwikkeling. Het is al jaren zo dat jongeren die een hogere opleiding willen volgen in ieder geval tijdelijk naar de stad gaan. Mm-hmm. Daar zijn de hogescholen en daar zijn de universiteiten. De vraag is in welke mate is het mogelijk om weer terug te komen als je dat wilt. En het nare van het woord krimp is dat het lijkt te suggereren alsof het daar niet leuk wonen is.
Mm-hmm.
En het tegendeel is waar. In een heleboel van die gebieden Er zijn prachtige gebieden, waardevolle gebieden, ook voor Nederland als geheel. Waar mensen heel graag zouden willen blijven wonen. En waar ook veel jongeren zouden willen blijven wonen. Misschien niet diegene die minister willen worden. Want daarvoor moet je tegenwoordig vooralsnog naar Den Haag. Maar ik las dat het CDA daar misschien ook verandering in wil brengen. Maar een heleboel jongeren in het mbo geschoold zijn, die kunnen op het platteland blijven wonen. Er zijn hartstikke veel banen. Sterker genoeg, er is een tekort aan arbeidskrachten op het platteland. En uiteindelijk gaat het om een combinatie van voorzieningen. Natuurlijk is het niet zo dat een bus alles oplost. Mm-hmm. Maar als de scholen in stand blijven, als er voldoende woonruimte is, als je er ook zorg hebt, dan zijn er ook mensen die in die bus kunnen rijden.
Ja.
En je moet ook zoeken naar nieuwe oplossingen waar je krachten bundelt.
Ja. Bestaat wat jou betreft de kloof tussen stad en platteland? Dat is een soort van discussie van de afgelopen maanden, jaren misschien. Sommige mensen, het gaat ook over de boerendiscussie. Nou, dit rapport is ook een beetje geschreven, het CDA-rapport, naar aanleiding van die omgekeerde vlaggen. Is er een kloof of is dat een soort fabeltje dat we onszelf aangepraat hebben?
Nou, het is vooral een hele simplistische voorstelling van zaken. En natuurlijk ook een voorstelling van zaken waar de politiek graag gebruik van maakt. Mm-hmm. Want het zit heel wat complexer. Er zijn regio's die zich benadeeld voelen, waar ook al heel lang niet in geïnvesteerd is. En Groningen is natuurlijk een voorbeeld waarvan alles mis is gegaan in de verhouding tussen rijk en regio. En er zijn ook wijken die achtergesteld zijn. En het zijn heel vaak in de regio's, bepaalde sociale groepen in die wijken en die regio's, die het heel erg moeilijk hebben gekregen op allerlei manieren, die ervaren die kloof en die laten die kloof ook in hun stemgedrag zien.
Voordat we naar de bellers gaan, nog even één vraag. Pieter Heerma dus, die heeft dit plan gemaakt. Een partij die, ik geloof van de afgelopen 15 kabinetten er 12 in de coalitie zat. Maar die zegt nu niet dat het tegenstrijdig is dat hij met het pleidooi komt. En ja, dat het misschien dus eigenlijk een soort 360 graden is ten opzichte van wat hij zelf ooit heeft gecreëerd. Luister even mee.
Als je dan een diepere analyse maakt, en ik vind wel eens dat in de politiek partijen wel eens vergeten een diepere analyse te maken, dan zul je dus moeten zien wat er anders moet. Ook als dat iets anders is dan je eigen partij misschien 20 jaar of 30 jaar geleden gedaan heeft.
Ja, Kevin, is het misschien een beetje hypocriet? Want meneer Heerma en zijn partij die hebben er afgelopen jaren dit beleid vormgegeven. En nu zegt hij, het is eigenlijk waardeloos.
Nou nee, ik denk dat dat heel normaal is dat je als partij te raden gaat ook bij je eigen kernwaarden. Van strookt het nog met wat wij vinden? Mm-hmm. En ja, 30 jaar geleden zijn we onder de kabinetten Lubbers begonnen met het efficiëntiedenken. Ja, en nu hebben we daar een herwaardering van gemaakt. Ja. En zeggen wij, ja, daar moeten we eigenlijk van af. Dat past niet meer bij deze tijd. Ja. En dan is het juist moedig als partij om dat ook toe te geven aan jezelf en aan de maatschappij.
Dus een beetje flauw om dat te zeggen, het is een draai, maar het is gewoon een, je hebt geherijkt en je hebt nog eens goed nagedacht.
Het is heel gezond om gewoon eens even te kijken, strookt het nog met onze kernwaarden? Ja. En dit verhaal strookt weer met onze kernwaarden als we dit gaan uitdragen.
Dat is anders dan wat we de afgelopen jaren gedaan hebben.
Ja, het is echt een breuk met het efficiëntiedenken. Dat is een breuk met de afgelopen 30 jaar.
Ja. We gaan naar de bellers, kijken hoe ze reageren op ons breekijzer. Je kunt beter investeren in groeigebieden dan in krimpregio's. Wat vind jij? Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. En dan kom je zo meteen bij me in de uitzending. Even kijken wie er het langst aan de telefoon hangt. Jan, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Iwan. Ja, ik ben het niet eens met de stelling. Ik denk juist dat het heel belangrijk is om in krimpregio's, vervelend woord eigenlijk, te investeren. Ten eerste zijn die krimpregio's geworden omdat er van oudsher al te weinig in geïnvesteerd is. Zijn eigenlijk het meeste geïnvesteerd werd in de Randstad. Ja. Als je op een gegeven moment buslijnen weghaalt, allerlei publieke faciliteiten weghaalt, ja, dan wordt de regio op een gegeven moment vanzelf minder aantrekkelijk. Met name ook voor jonge mensen die willen gaan studeren en dat soort dingen. Als we die regio's erbij willen betrekken en we hebben die ruimte en de mensen en het gebied hebben hard wat nodig om verder te kunnen ontwikkelen de komende jaren, dan lijkt het me goed om daar wel in te investeren. Bovendien, als we met onze huidige klimaatpolitiek doorgaan, dan heb ik nog breaking news. Dan staat de Randstad over 75 jaar onder water. En dan zullen er toch heel veel mensen blij zijn als ze in het oosten of het noorden of het zuiden van Nederland kunnen wonen.
Dank Jan voor het bellen. Lucas, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik ben het ook oneens met de stelling. Mm-hmm. Ik denk dat we zeker moeten gaan investeren in de krimpregio's. Vooral dan in het openbaar vervoer en de bereikbaarheid van deze gebieden. Ik denk ook zeker dat als je bijvoorbeeld meer buslijnen aanlegt en die reistijd naar je werk of naar je studie kan verminderen van 2,5 uur naar 1,5 uur of naar 1 uur. Ja. Zal dit de trek naar deze gebieden alleen maar laten groeien. En dan krijg je eigenlijk een positief verband met een opsomming. De gentrificatie, dat er steeds meer mensen naar deze gebieden zullen trekken. Dat er meer geld in de lokale economie wordt gepompt. En dat er zelf ook meer geld in de economie komt.
Ja, dus uiteindelijk gaat het gewoon lonen als je dat nu gaat doen?
Sorry?
Uiteindelijk gaat dat ook financieel waarschijnlijk lonen als je dat gaat doen?
Dat denk ik wel. Hè. Ja, we hebben op het moment ook genoeg problemen in de steden. Onder andere de huisvestingsproblemen.
Ja.
En ik denk dus door te investeren in dit soort gebieden, dat je daar de Randstad een beetje kan belasten.
Ja, om over de smerige Wieboudstraat waar deze studio aan zit nog maar niet te spreken. En tot slot van dit blokje even. Paul, goedemorgen.
Hoi, goedemorgen. Ik spreek met Paul.
Hallo.
Ik ben het eens met de stelling. Althans, ik vind dat er juist gefocust moet worden op de groeigebieden om daar te blijven investeren. En niet zozeer in het platteland. Want ik vind zeker in het kader van verduurzaming vind ik het belangrijk dat er geen lege bus rijdt en dat er geen lege trein rijdt. En dat er juist gezocht moet worden naar slimme oplossingen. Bijvoorbeeld carpooling op het platteland. Misschien dat er een app kan verzonnen kan worden die ervoor zorgt dat in plaats van één persoon in de auto, drie in de auto kunnen. Met dat soort methodes kun je ook goed die groei bewerkstelligen.
Ja, dus niet miljarden over die krimpregio's uitstorten, maar op een slimme manier ermee omgaan. Hè? Gewoon weer de belbus, de buurtbus, dat soort dingen. Niet dat je elke 10 minuten langs elk gehucht een busje moet hebben. Duidelijk, Paul, dank voor het bellen.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel vandaag Kevin Klingspoor, voorzitter van het CDJA. Jelmer Becker, voorzitter van Job MBO. En ook bij me is Bettina Bokshuis, bijzonder hoogleraar bevolkingsdaling en leefbaarheid voor Noord-Nederland. En we praten over ons breekijzer. Je kunt beter investeren in groeigebieden dan in krimpregio's. Als je wil reageren, pak je je telefoon, bel je 020-468-4x0. En dan praat je zo meteen nog even mee in de uitzending. Er komen verkiezingen aan. Kevin, dat zijn Provinciale Statenverkiezingen. Dat zijn doorgaans nou niet de meest populaire verkiezingen waar mensen met enorme opkomsten naartoe gaan. Zou die provincie misschien niet ook wat belangrijker moeten worden? Want Den Haag beslist nu heel erg veel. Als het om stikstof gaat, heeft de provincie best een rol. Als het om woningen gaat, heeft de provincie best een rol. Maar misschien zou die provincie een grotere rol moeten geven. Dat die provincies gaan kijken van, goh, wat vinden wij belangrijk, in plaats van dat Den Haag besluit over wat er in Noord-Nederland gebeurt.
Nou ja, kijk, als het gaat om de provincies, ik denk dat we ze best al een kleinere rol toebedelen dan ze eigenlijk hebben. Mm-hmm. Je zegt net al een paar thema's waar zij zeg maar leider op zijn. Hè, zoals de woningbouw, daar hebben ze echt een hele grote rol. Hugo de Jonge is nu bezig met die woningdeals per provincie. Nou, daar gaan we echt besluiten waar komen die woningen te liggen. Dus volgens mij zijn de provincies al erg belangrijk. Maar ja, het is natuurlijk jammer dat we getrapte verkiezingen hebben en de Provinciale Staten vervolgens de Eerste Kamer verkiezen.
Waarom is dat jammer?
Nou ja, goed, omdat nu deze verkiezing niet zozeer gaat over mijn provincie bijvoorbeeld Zuid-Holland of de provincie Groningen, maar meer gaat over, joh, de samenstelling van de Eerste Kamer hangt ervan af.
Uh-huh.
En dat is natuurlijk eigenlijk zonde voor de belangen die er best wel spelen op zo'n provinciaal niveau.
Want mensen gaan dan tactisch stemmen?
Ja, dan krijg je dat bijvoorbeeld.
Ja, nou, dus dat blijkt dat mensen provincies helemaal niet belangrijk vinden. Die kijken over de provincie heen en kijken dan naar toch weer naar Den Haag, want daar is de Eerste Kamer.
Ik denk dat dat meespeelt, maar ik denk dat mensen ook de partijprogramma's en de kieswijzers invullen, ook specifiek voor hun provincies. Want niet elke provincie is hetzelfde en ook niet elke politiek thema is in elke provincie hetzelfde.
Hmm.
Dus ik denk dat de stemmer dat goed af heeft.
Ja, waar kijk jij naar, Jelmer? Als je gaat stemmen voor de provincie? Ik heb laatst gezocht naar kieswijzerachtige dingen. Kon nog niks vinden. Het is al over anderhalve maand, maar oké.
Ja, eigenlijk moet ik bekennen dat ik er nog helemaal niet naar heb gekeken.
Nee. Zegt wel wat, hè?
Op zich niet, want ik ben druk genoeg met mijn eigen dingen. En wij als Job en Mio moeten gelukkig politiek neutraal blijven.
Uh-huh.
Maar wat ik wel vind is dat heel veel...
Niet te zeggen wat je stemt, maar ik bedoel meer of je al een idee hebt van, goh, welke kant wil je opgaan en...
Nee,
of het wel een beetje leeft, niet echt. Toch?
Nee, niet echt. Maar waar ik dus wel naartoe wil gaan, is dat het wel heel belangrijk is als het gaat om waar de provincie. Ja, wat de provincie gaat doen.
Mm-hmm.
En wat ik wel zeggen, is dat vooral de jongeren daar ook vooral meer op moeten stemmen. En dat als je dat niet hebt, dat je dan misschien die vicieuze cirkel hebt, waar we het daarnet ook over hadden met het onderwerp.
Het kip-ei-verhaal.
Dat je dat misschien als de jongeren, de mensen die daar meer stem krijgen, misschien wel blijven, omdat ze meer kunnen bepalen over hun eigen regio en dat ze dan niet naar een andere hoeven te trekken.
Ja. Bettina, het CDA pleit er ook voor om bijvoorbeeld dingen als InvestNL en het Nationaal Groeifonds, wat allemaal investeringsfondsen zijn, om die misschien wat meer te laten kijken naar die regio's. Die zijn toch wel geneigd inderdaad om te gaan voor randstadprojecten. Dat is gewoon keihard te zien. Zou dat een goed idee zijn dat je ook op die manier zegt van, zoveel procent van investeringen moet niet in de Randstad zijn. Ik zeg maar eventjes wat.
Ik denk dat het heel erg belangrijk is om ook buiten de Randstad te investeren. En er zijn ook wel fondsen die dat doen. En kijk, een van de dingen, ik denk dat we moeten begrijpen, is dat investeren in een duurzaam gebruik van ruimte in de regio in het belang is van Nederland als geheel. Dat doe je dus niet alleen maar om de regio te helpen, maar dat doe je omdat je we met z'n allen een mooie toekomst willen maken voor Nederland. En daar speelt de regio een hele belangrijke, cruciale rol in. Een van die bellers refereerde net, of twee eigenlijk, naar de klimaatverandering en hoe we daarmee om moeten gaan. Daar hebben we dat platteland, hebben we daar gewoon keihard voor nodig. En in die zin zijn het dit jaar wel buitengewoon spannende provinciale verkiezingen, denk ik.
Ja, maar leeft dus nog niet heel erg.
Nou, dat weet ik niet. Ja, ik hoor wel van overal oproepen voor allerlei. Het CDA komt natuurlijk niet voor niks nu met dit plan.
Nee.
Dat is vanwege de provinciale verkiezingen.
Ja.
Ik heb geen voorspellingen gehoord over de opkomst.
Nee.
Ik verwacht zeker op het platteland een hoge opkomst.
Oké, denk je dat ook, Evin? Dat er een hoger bewustzijn is nu? En dat dit plan is natuurlijk ook inderdaad wel. Het is niet toevallig dat dit nu komt. Dit CDA-plan. 100 pagina's was het. Kunnen we leren.
Er zit meer in dan alleen maar investeringen voor het OV in de regio, overigens. Het verhaal gaat ook over de buurthuizen in de achterstandswijken van de G4. Hè, ja. Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht. Dus het is groter dan alleen de regio. Maar ja, ik denk dat we de afgelopen jaren ook gezien hebben dat de provincie best wel belangrijk is als het gaat om bepaalde besluitvorming. Mm-hmm. En ook waar het stikstofdossier, hoe daar uitvoering aan gegeven gaat worden. Dus ja, ik kan me zomaar voorstellen dat er in maart een hogere opkomst is bij bepaalde provincies.
Ik help het je open. Thijs, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Nou, ik ben het niet eens met de stelling. En dat is om de volgende redenen. We horen heel veel dat er te weinig opvangruimte is voor statushouders. Mm-hmm. En als gemeenten krimpen, dan denk ik, oké, daar komt dus, er komen huizen beschikbaar. Daar vertrekken mensen om wat voor redenen naar de grote steden. Maar dan kan je natuurlijk prima andere mensen huisvesten. En dat zijn statushouders, die zijn hard op zoek naar een woning. Dat zijn misschien ook wat meer gelijkgestemde mensen in de zin van ze kunnen een kleine detailhandel waarin ze elkaar kunnen vinden en gebruik van maken, opzetten. Ze maken dan ook gebruik van de bestaande voorzieningen die er altijd in krimpgebieden. Dus ik denk, volgens mij moet je juist die krimpgebieden benutten om onder andere statushouders te kunnen vestigen.
Oké, maar krijg je dan niet het verhaal dat we daar mensen gaan plaatsen die we eigenlijk in de grote steden niet willen? Dat het een soort afvoerputje van Nederland wordt?
Nee. Zeker niet als afvoerputje. Maar kijk eens naar waar veel mensen vandaan komen. Dat zijn vaak ook niet de steden in het buitenland. Dat zijn ook best wel vaak mensen die uit het platteland komen. Ja. Mensen, zo was het toen we mensen uit Anatolië, Midden-Turkije gingen halen in de jaren 60, omdat we arbeid nodig hadden.
Dus daar liggen kansen.
Dus ik ben heel benieuwd of men wil kijken of daar een verrijking in zit om in de krimpgebieden te investeren voor deze groep mensen.
Duidelijk, dankjewel Thijs. En tot slot van dit half uur, Martijn, goedemorgen.
Hallo.
Hallo, zeg het maar.
Ja, ik vind dat de vraagstelling is totaal overbodig. We groeien nog 20 miljoen. We zijn nog kleiner dan een erretje. En we hebben 334 gemeentes, of 350. En elke gemeente heeft een bestuurtje.
Mm-hmm.
Dat kan toch niet? We zijn met z'n 20 miljoen. Op een heel kleine oppervlakte zijn we één stad. En één stad moet beheerst worden door één persoon of door een maat, toch niet voor een hele hoop 334 bestuurders op een erretje.
Maar pleit u er dan voor om even 300 burgemeesters en 300 gemeenteraden en een veelvoud aan wethouders even allemaal de laan uit te sturen en die gaan maar wat zinnigs doen?
Nee, maar de ene burgemeester zit de andere in de nek te hegen.
Ja.
Die wil dat. We moeten ook de oppervlakte bekijken. We zijn toch maar een erretje. En op een erretje 20 miljoen, zoals we er nu hebben. Ja, dan is er geen krimpgebied of wel een krimpgebied. Ja. Dat bestaat niet.
Nee.
Dan moet er één bestuurder komen over dat gebied. En dan zijn we één grote stad. En daar willen we ook naartoe. We willen maar één grote stad groeien.
Ja, dus eigenlijk burgemeester Mark Rutte krijgen we dan?
Ja, bijvoorbeeld. Dat bijvoorbeeld. Maar ja.
Ja, nou, het is eigenlijk al heel lang. Dank Martijn voor het bellen. Tot slot, Kevin. Ik weet niet waar je nu woont.
Westland, en daar ben ik ook raadslid. Dus het mag positief. Het zal niet verbazen dat ik het oneens ben met de spreker van zojuist.
Dat snap ik inderdaad. Blijf je daar je hele leven wonen, denk je? Of ga je ook nog wel een keer naar een stad toe migreren? Of wat, hoe is,
dat durf ik nu niet te zeggen. Ik heb het prima naar mijn zin in Westland, daar niet van. Maar mijn vriend die woont bijvoorbeeld in Leiden. Dat vind ik ook heel prettig wonen. Dus maar voorlopig blijf ik echt nog wel in Westland. Ik weet niet wat de toekomst biedt.
Jan, hoe zit het bij jou?
Nou, ik woon nu in Utrecht, maar heb in Enschede en omgeving gewoond en in Zutphen. Mm-hmm. En ik moet eigenlijk zeggen, nu vind ik de stad heel tof, maar ik zou later wel teruggaan.
Ja.
Het is een hele fijne regio. Stel je voor, er komen. Oh ja, gaan we helemaal filosofie. Oh, kinderen, weet ik veel wat. Ja, dan lijkt me dat veel chiller om het daar te laten opgroeien dan in een hele drukke stad. Waarbij er toch wel veel gevaar of vervuiling of een minder fijne woonomgeving is. Mm-hmm. Dus ik zou, en dat zie je ook terug in Zutphen trouwens, dat je heel veel mensen naar die stad toe trekken en die regio toe trekken, omdat het mensen zich realiseren dat het ook een hele mooie plek is om te wonen.
Ja, dus dat die krimpregio's in hun kracht zetten. Moeten we niet zien als een soort goede doelenwerk. Dat hou ik ook een beetje over aan wat Bettina al zei. Maar het biedt echt kansen voor iedereen als je daar woont. Maar ook als je hier woont, als je in de Randstad woont, waar wij zitten met onze studio. Het is echt waardevol dus om daar iets aan te gaan doen. Oké, dank Bettina Bok, bijzonder hoogleraar bevolkingsdaling en leefbaarheid voor Noord-Nederland aan de Wageningen Universiteit. Onze breekijzer vandaag. Dus je kunt beter investeren in groei gebieden dan in krimpregio's. Op onze Instagram-pagina kan je nog de hele dag reageren. Ik zal eens even kijken hoe het ervoor staat met de stemmen. Ik heb dat niet helemaal voor me, niet helemaal scherp. Even kijken op Instagram. Ja, daar is die. Dat is een beetje 50-50. Het is 53% oneens. En de rest dus eens. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. Zo meteen ga ik verder praten met Kevin en Jelmer over het nieuws van de dag. Over de Haagse politicus Richard de Mos, want het OM eist een forse straf. En we hebben het over examens, recordwinsten voor energiebedrijven zoals Shell en ExxonMobil, en over Italiaanse kinderen die niet per se bij opa en oma bezoek moeten. Hoor je allemaal zo meteen in het tweede deel van BNR Breekt.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Kevin Klingspoor, voorzitter van het CDJA, en Jelmer Becker, voorzitter van Job MBO. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen bij Richard de Mos, want er hangt hem een zware straf boven het hoofd. Het OM heeft gisteren een celstraf van 22 maanden en een bestuursverbod van 4 jaar geëist tegen de Mos. Het OM beschuldigde de Mos van het bevoordelen van vrienden in ruil voor donaties en giften aan zijn partij.
Ja, het is me wat. Ja, het is natuurlijk wel schrik. Ik heb zitten koken van woede bij het aanhoren van zoveel gekkigheid. Het OM is een tunnel ingereden, je kan niet meer terug en moet klaarblijkelijk zo'n knotsgekke straf eisen.
Ja, de Mos is dus zich eigenlijk van geen kwaad bewust. Dat zegt hij in dit geval tegen de NOS, maar dat zegt hij eigenlijk al tijden. Het AD heeft ook een mooie podcast gemaakt waar je hem ook zelf hoort. En ja, hij vindt eigenlijk dat het allemaal prima aan de haak is wat hij gedaan heeft. Terwijl het OM zegt, dit is gewoon corruptie en dit moeten we keihard afstraffen. En dan ben ik toch wel benieuwd, zijn jullie een beetje team de Mos of team OM, Jelmer?
Nou ja, als je kijkt naar wat hij heeft gedaan, dan neig ik naar team OM. Kijk, ik weet niet het fijnste. We moeten altijd oppassen voor om gelijk een team te pakken, want het is nog niet schuldig verklaard of het is niet officieel zo.
Nee,
dus
moet de rechter nog aan worden.
Er moet nog wel een rechter bij komen. Maar ja, dit heb je wel vaker gehoord in de politiek en overzees ook nog wel eens. Als er corruptie is en dat speelt, dan, ja, dan vind ik wel dat het OM terecht is dat ze dat gewoon flink gaan onderzoeken en dat gaan kijken of dat echt zo is en of er een terechte straf bij moet komen.
Ja, en blijkbaar is het OM overtuigd van zijn zaak. Ik geloof dat iemand het strafdossier heeft gelekt aan Nieuwsuur. En daar staan ook best wel schokkende feiten in. Kevin, houdt de mos zich nou een beetje van de domme of is die zich echt van geen kwaad bewust?
Nou, dat weet ik niet. Kijk, als het OM en de Rijksrecherche aangaat. Kijk, de Rijksrecherche deed ook niet 3 jaar geleden zomaar een inval in twee kantoren van 2 wethouders. Want ja, dat heeft gewoon politieke gevolgen voor een stad als Den Haag. En kijk, ja, het OM heeft dit nu geëist. Ik meen dat vandaag ook de verdediging aan het woord komt. Ja, en dan moeten we gewoon gaan kijken wat de rechter uiteindelijk besluit. Dat is gewoon afwachten. Mm-hmm. Dat vind ik moeilijk om hierin te schatten. Ook omdat, ja, je gaat niet morgen aan een. Je gaat niet je mening vormen voordat de rechter maar ook even een uitspraak heeft gedaan.
Maar het beeld wat je van hem krijgt, een vent die open stond voor iedereen.
Het beeld is negatief. En wat ik net zeg, de Rijksrecherche doet het ook echt niet zomaar. Want dat heeft best politieke gevolgen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe de verdediging eruit gaat zien. Ja. En wat het uiteindelijke eindoordeel is.
Kijk, maar, en ik hoop hij, wel. Hij zegt, ik had een binnen zonder kloppen politiek. Elke ondernemer, elke bewoner was welkom. We hebben voor elke bewoner een ondernemer gelopen. Daar is toch
ook
mis
wel
mee?
Voor portemonnee dan. Want als, elk ondernemer. Want dat is het risico. Ik vind dat je heel erg betrokken mag zijn bij je stad. Met ondernemers praten, maar op het moment dat jij een grens overgaat, dan is het terecht. En dan ben ik het wel eens met Kevin, dat je daar onderzoek naar gaat doen.
Ja, ja.
Dus het moment dat die grens overschreden wordt, dan moeten we wel gewoon heel hard zijn.
Ja, maar niet tegen ombudspolitiek, dat is wel goed om dicht bij je burger te zijn. Maar op een gegeven moment ga je een grens over. Hè, en dan wordt het inderdaad richting corruptie. En ja, dat heeft het OM, heeft die eis nu neergelegd, is daarvan overtuigd. Ik ben benieuwd wat de rechter uiteindelijk zegt. En wat ik hoop is dat het wel snel afgedaan wordt. Omdat zo'n stad als Den Haag, politiek Den Haag, en dan bedoel ik dus niet de landelijke politiek, maar de gemeentepolitiek, die heeft hier al 3 jaar mee te kampen. En nou ja, het is al de gemeente met de langste formatie voor een nieuw college.
En de mos zelf ook.
Ja,
ja, nou ja, ook dus, er wel 3 jaar tegenaan.
Precies, dus voor hem persoonlijk als voor de stad Den Haag lijkt het me goed als dit zo snel mogelijk ook een uitspraak komt en dat we duidelijkheid hebben wat er is gebeurd.
Toch nog even proberen, als een partij geld doneert, een ondernemer geld doneert aan een partij en daarna regelt een wethouder een voordeeltje voor die commerciële partij, kan dat niet?
Nou, zoals je het nu presenteert, dan denk ik dat de grens over.
Ja, nou, dan zou ik als ondernemer nooit geld aan een politieke partij gaan geven, want dan kan je blijkbaar nooit meer wat gedaan krijgen.
Dat is anders, denk ik. De relatie moet niet 1-op-1 liggen. Tuurlijk, je kan ook als ondernemer betrokken zijn bij de politiek. Dat is ook misschien een stukje maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mm-hmm. Maar wanneer op een gegeven moment duidelijkheid blijkt dat, zeg 10.000 euro, dat is best voor een gemeentelijke partij best veel geld.
Zeker.
Als die 10.000 euro ook daadwerkelijk correleert aan, weet ik veel, een plek hoog op de lijst of een standpuntbepaling in het verkiezingsprogramma. Ja, jongens, dan gaan we echt wel even over andere dingen spreken. Dan is het terecht dat het OM dit uitzoekt.
Nou, het wordt heel interessant wat de rechter daarvan gaat vinden, want het gaat denk ik ook heel veel andere politici guidance geven over wat kan wel, wat kan niet en wat is acceptabel en wat niet. Ander nieuws van vandaag. We gaan het hebben over het onderwijs. 3 jaar na de eerste corona-uitbraak zijn er nog steeds leerachterstanden, onder leerlingen dus. En dus zijn er clubs als Ouders en Onderwijs, dat is een soort informatielijn, en ook het LAX, die constateren dat er veel wordt gebeld, veel wordt geklaagd door ouders en leerlingen, met name over stress en achterstanden. En dus pleiten zij ervoor dat de eindexamens dit jaar opnieuw versoepeld worden. Er zijn meerdere dingen die je kan doen. Je zou nog een extra kans in kunnen geven. Je kan eindexamens uitspreiden over meerdere tijdvakken. Maar de minister Wiersma, die wil daar niets van weten. Nou, dan kijk ik naar Jelmer Becker van Job MBO. Wat vind jij? Moeten examens weer wat coulant zijn, net als vorige jaren?
Ik ben het grotendeels eens met trouwens LAX zijn kantoorcollega's van ons. Dus we spreken ze veel. Snap ik LAX en de leerlingen en ouders heel goed. Je moet je voorstellen dat als je 3,5 jaar lang in corona hebt gezeten, dat je enorme achterstanden krijgt. Die kan je simpelweg gewoon niet goed bijhalen. En dan betekent dat je meer fouten gaat maken. Vooral in een heel stressvol moment als een eindexamen. Mm-hmm. Dat betekent dat je meer fouten kan maken. Ja. En als je dan dat keihard gaat afstraffen, dan voel ik wel echt een heel erg groot oneerlijkheidsgevoel, die ik ook bij het LAX voel, dat zij zeggen van, ja, maar dit moeten we echt anders doen. Minister Wiersma, je moet hier iets voor verzinnen.
Ja, maar dan, dat, als je dat doortrekt, dan moeten we tot in het einde van vandaag moeten we dus allerlei uitzonderingen gaan behouden. Want die achterstanden die zullen misschien wel blijven. Ik weet niet of je die allemaal inloopt netjes.
Je zou het nooit helemaal inlopen. Nee. En dat is helaas zo.
Wanneer ga je dan terug naar normaal?
Er zou ergens een grens zijn, maar hierin is ook weer maatwerk nodig. En als je dat niet doet, dan zullen een heleboel mensen die wel misschien echt wel de capaciteit hebben om een mooie opleiding te doen, die dat eigenlijk wel zouden willen doen en heel graag die stap willen maken, dat niet kunnen doen en dan doodongelukkig worden omdat ze nog een jaar moeten doorploeteren op zijn middelbare school.
Misschien moeten studenten gewoon inderdaad een beetje doorpakken nu. Ja, even wat extra inzet tonen als je achterloopt.
Ja, dat is gebleken dat het niet werkt. Meer harder werken zorgt nu al voor best wel wat stress onder de leerlingen op het middelbare onderwijs. Mm-hmm. En even zeggen, harder werken, dat is geen echt antwoord. Daar kan je helemaal niets mee. Mm.
Wiersma die zegt, het is in het belang van de leerling dat exameneisen teruggaan naar het niveau van voor corona. Wat vind jij, Kevin?
Ja, waar ik hier een beetje moeite mee heb is, kijk wat jij zegt, op een gegeven moment zit er een eind aan. En kijk, als we hier soepel zijn, dan vallen ze misschien om in dat eerste jaar bij de HBO, universiteit of het MBO. Mm-hmm. Tegelijkertijd, je zou nu maar VMBO-leerling zijn, dan heb je dus 3 jaar hele rare jaren gehad. Dit is je eerste normale jaar en dan is het ook gelijk je eindexamenjaar. Ja. Dus ik sympathiseer er wel heel erg mee. Harder werken, dat gaat niet werken. Dit heeft gewoon tijd nodig om in te gaan halen. En die achterstand ga je nooit volledig inhalen dan als je gewoon normaal onderwijs had gehad. Dus ja, de eis om het te spreiden, daar kan ik niet zo heel veel mee van het LAX. Maar een extra herkansing, daar zou ik misschien nog wel voor kunnen zijn. Want mm-hmm. uiteindelijk moet je op zo'n herkansing toch laten zien dat je het vak beheerst en dat je een voldoende kan halen.
Ja.
Dus dat zou nog iets zijn waarvan ik mogelijkerwijs zou zeggen, nou, dat kan nog. Maar we moeten ook wel opletten dat, nou ja, uiteindelijk moet je gewoon een niveau halen. En ja, het niveau van het onderwijs kunnen we ook niet zoveel om naar beneden schroeven.
De slagingspercentages het afgelopen jaar gezien, die waren veel hoger dan normaal.
100%.
Ja, precies, tegen 100% aan. Door die aangepaste normen. Ja. Niet wenselijk, toch?
Ja, natuurlijk wil je weer naar het normale toe. Maar het moet wel realistisch zijn. Als ik kijk ook naar mijn eigen ervaring op de middelbare school. Ik heb mijn eerste voldoende voor Nederlands. Voor begrijpend lezen was in mijn eindexamen, omdat ik een jaar lang heb geleerd hoe ik begrijpend lezen teksten moet doen.
Oké. Wat wil je daarmee zeggen?
Daar wil ik mee zeggen dat als jij. Mijn ouders die hadden de middelen om dat te regelen. Mm-hmm. Wil je voor de mensen die middelen niet hebben, dezelfde eis opleggen? Ja, die kunnen niet zomaar even een jaar lang ergens bijles volgen. Dat is hartstikke oneerlijk. Dus als je een concrete oplossing wil hebben, ervoor zorgen dat je perspectief biedt aan die leerling, dan zou ik zeggen, ga kijken naar hoe je hoe je kan bijbenen zonder dat het een oneerlijkheid wordt voor de mensen die dat middelen niet hebben.
En wat Kevin misschien zegt, als je dat nou nog 1 jaar doet, dan heb je praktisch een heel cohort aan leerlingen gehad. Dan heb je misschien weer een beetje opgeschoond en dan kan je daarna weer met een schone lei beginnen.
Ik denk dat het langzamerhand wel die kant op gaat, maar we moeten niet die generatie vergeten.
Dan moeten we het nog even hebben over wat er vandaag in het Catshuis gaat gebeuren. Want vanuit het bedrijfsleven zijn grote zorgen over ons vestigingsklimaat. Daarom komt de top van het Nederlandse bedrijfsleven vandaag op de koffie in de ambtswoning van premier Mark Rutte. Luister even mee naar politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.
Maar een hele forse delegatie, Meijndert. Met ook de ministers van Economische Zaken, Adriaansens, minister Kaag van Financiën, Van Rij, de staatssecretaris van Gennep, die gaat over de arbeidsmarkt. En ook Klaas Knot van de Nederlandse Bank schuift vanmorgen aan in de ambtswoning van de premier in Den Haag.
Ja, zometeen wil ik weten of jullie die zorgen van die bedrijven delen of echt een rotland zijn voor ondernemers. Maar eerst.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR.
Deze is hij er klaar mee. Nou, dan nog even doorpraten over dat katshuisverhaal. We hebben natuurlijk de bedrijven DSM gehad. Shell, die hun hoofdkantoor hebben weggehaald uit Nederland. Boskalis, wat recentelijk al een keer of 25 heeft gedreigd dat ze ons land gaan verlaten in verband met die IMVO-wet. Andere bedrijven die zeggen, ja, Nederland, het is toch wel een beetje een, niet echt meer een ideaal ondernemersland. Is dat iets wat jij deelt, Kevin?
Nou, ik denk niet dat ik die visie per se heel erg deel. Kijk, volgens mij werden een aantal punten aangehaald, zoals bijvoorbeeld de winstbelasting, die heel erg hoog is ten opzichte van allerlei andere Europese landen. Ja, daar kan ik niet zo heel veel mee. Waar ik wel in mee kan, is dat we best wel wat problemen hebben waar we gewoon op stilstaan. En wat niet helpt bij het vestigen van nieuwe bedrijven. We hebben bijvoorbeeld in de energietransitie een enorm probleem als het gaat om net over belasting. En dat er gewoon bepaalde regio's niet meer aangesloten kunnen worden op meer elektriciteit. Ja, dat betekent dus ook dat bedrijven niet meer toegestaan kunnen worden om op dat net elektriciteit af te nemen. Uh-huh. Ja, dat zijn wel dingen waar een bedrijfsleven logischerwijs zorgen over heeft als je hier je bedrijf wil blijven laten vestigen. Dus ik denk dat het meer op dat soort punten, en dat vind ik heel logisch, maar als we, ja, de winstbelasting en dat soort dingen, ik voel daar ook niet
26%.
Ja, nou ja, ik zou het kaartje in heel Europa echt niet weten. Mm-hmm. Maar zoals gezegd, ja, ik vind dat wat minder belangrijk. En zij zeggen zelf ook, we hebben nood aan een beetje rust. Hè? Want dan heb je een goed vestigingsklimaat dat je ook bedrijven kan vestigen. Dan moet je niet aan een hele belastingdiscussie gaan opwerpen. Want je weet precies hoe dat in de Kamer gaat. Dan gaan we dus over procentjes jarenlang lopen morren over hoe hoog die winstbelasting moet zijn. Ja. En we moeten gewoon wat problemen gaan oplossen, zoals die netbelasting.
Ik zie Jelmer op mijn rechterooghoek heftig neeschudden.
Nee, als in, ik ben het... Nee, met Shell of bijvoorbeeld Shell, die is nou volledig Brits. Ja. En dan vraag ik mij af, in Engeland met Brexit, dat gaat gewoon niet zo lekker.
Nee, niet echt.
Vraag ik me af, hey, maakt het nou daadwerkelijk uit hoe stabiel een land is? Of doen ze het voor alleen die belastingregels? Want we kunnen niet, en dat ben ik met Kevin eens, we kunnen niet zomaar die winstbelasting gaan aanpassen. Dat wordt één groot gezeur. En misschien zorgt dat nog voor veel meer onstabiele situaties. Dus ja, ik vraag me af, ik ben het wel met Kevin eens. We moeten ervoor zorgen dat die connectie tussen bedrijfsleven goed blijft. Zodat we naar ze luisteren en kijken van, hey, hoe kunnen we stabiel blijven? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet elkaar in de voet schieten? Maar al te veel meegaan, vooral met hele grote bedrijven die toch al omwegen vinden om hun geld te verdienen. Mm. Ja, ik weet niet of dat een heel goed idee is.
Maar goed, je kan je wel voorstellen dat er zorgen zijn, toch?
Heel goed dat die sessie er is natuurlijk.
Ja,
want je moet ook gewoon naar de zorg van je bedrijfsleven.
Gisteren zei Van der Wal nog, stikstof gaat ervoor zorgen dat we minder aantrekkelijk worden voor bedrijven, maar ook proberen met personeel te komen hier.
Ja, goed, weet je, bedrijven zijn ook niet de constante zondebok. Hè. Er zijn echt wel bedrijven, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen werd net aangehaald. Er zijn ook heel veel bedrijven die echt heel veel doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus dat ik vind dat al niet zo heel gek dat zo'n sessie er is. Maar de focus zou dus meer moeten liggen op het oplossen van daadwerkelijk problemen, in plaats van weer een discussie over een belasting gaan op opentrekken.
Dan gaan we kijken naar wat jullie zelf is opgevallen in het nieuws. Kevin, ik begin met jou. Je wil het hebben over de recordwinst van Shell. 40 miljard euro, bijna verdubbeling. Luister even mee waar dat vandaan komt volgens Bert van Dijk, energieredacteur van het Financiële Dagblad.
Verreweg het belangrijkste is, zijn de gestegen olieprijzen en de gasprijzen. En met name, denk ik, de volatiliteit, dus de bewegelijkheid afgelopen jaar van de prijzen, daar heeft Shell optimaal van geprofiteerd.
Ja, Shell doet het dus erg goed. Komt omdat wij allemaal heel erg veel moeten betalen voor energie. Gisteren of eergisteren was nog ExxonMobil met een recordwinst. 56 miljard dollar. Iedereen pislink. Ben jij ook pislink?
Nou, pislink, dat woord wil ik er niet per se aangeven. Maar we hebben het net over maatschappelijk verantwoord ondernemen gehad. En als je, in 2021 was je winst 18,4 miljard. Nu is het 38,5. Dat is 20 miljard meer. Ja, jongens, we hebben ook een energietransitie te doen. We hebben ook mensen met energiearmoede. Die winsten heb je juist gekregen omdat die prijzen zo hoog zijn geworden. Ja, dan moet er ook een stukje bijgedragen worden aan de energietransitie wereldwijd.
Ja, gebeurt dat niet?
Nou, dat gebeurt uiteraard. En er zijn ook bedrijven die daar, net zoals Shell, die langzaamaan gaan investeren in een beetje groene energie. Maar jongens, dit is volslagen. 20 miljard extra ten opzichte van vorig jaar. Daar kan echt wel een stukje belasting of weet ik veel wat af om naar projecten te gaan als de energietransitie.
Shell is geen goede doelenclub. Zo'n commercieel bedrijf moet gewoon geld van worden.
Bedrijf, maar we hebben ook de belangen en de afwegingen van de samenleving na te gaan. En ja, zij profiteren toevallig wel van de marktomstandigheden waar wij ook heel veel last van hebben als samenleving. En de mensen die een beetje aan de onderkant zitten van de samenleving. Dat vind ik een heel naar woord. Maar er zijn gewoon mensen die hun energierekening niet kunnen betalen. Ja, en dan zie je dit. Dat strookt niet met elkaar. Dan moet je ook een beetje solidariteit verwachten van zo'n bedrijf. Zo'n bedrijf is ook onderdeel van de samenleving en staat er niet los van. En dan kan dat prima gevraagd worden.
Ja, maar krijg jij een beetje een vieze smaak in je mond? mond als je dit soort bedragen hoort en wat die recordwinsten die bedrijven nu boeken?
Ja, zij zijn heel blij mee, denk ik. Maar ja, ik ben met Kevin eens dat als je zo doorgaat. En ja, zelfs een bedrijf als Shell, die moet zich ook realiseren dat als ze zich niet maatschappelijk inzetten, dat ze later zichzelf ook heel hard in de voet gaan schieten. Die energietransitie, hoe dan ook gaat het gebeuren. Als je daar nu niet die middelen, ik zou zeggen die 20 miljard, kan je daar prima voor investeren, gaat inzetten in die duurzame transitie. Ja, dan schiet je zelf ook in de voet. Dus ik zou het juist heel... je mag blij zijn met die winst, want ja, je bent een bedrijf, maar ga dan ook echt iets goeds doen met die winst, in plaats van dat je het allemaal in je eigen zak stopt.
Ja, bovendien, jij zegt 20 miljard, dan hou je nog 20 miljard over. Dus dat zou...
Ja, precies.
Ja, maar jij wil het hebben over de gekke koeienziekte. Dat was gisteren opeens, werden we opgeschrikt door een bericht dat geconstateerd was. Later leek de vorm daarvan wel weer mee te vallen, en vandaag wordt er gedebatteerd in de Kamer over de koeienziekte. Wat is er aan de hand?
Ja, precies. Nee, er is een gewoon een ziekte waardoor koeien ziek worden. Ja. Volgens mij iets in de hersenen. Gelukkig heeft het geen gevaar dat het overgaat over mensen. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar wat me wel constant weer afvraagt, is ook met die vogelgriep, is weer heel veel dieren worden de hele tijd afgemaakt. Je hebt massa's aan dieren. Het wordt dan geruimd genoemd. Maar volgens mij is dat hartstikke hard doodmaken. Ik heb niet het idee dat we actief beleid hebben of het nadenken over hoe we nou die ziektes aanpakken. Mm-hmm. Want heel veel dieren gaan dood. Dan zou ik eerder zeggen minder dieren. Maar ja, goed, we willen natuurlijk wel die boerenperspectief geven.
Rijm nog maar eens met elkaar.
Ja, ja. Precies. Dus ik vraag me af, weet je, stikstofproblematiek, maar ook die vogelgriep aan al die ziektes. Misschien moeten we daar ook beleid van maken, zodat dat wel gewoon een keer van tevoren wordt aangepakt, zodat we niet de hele tijd achter de feiten aanlopen.
Ja, vogelgriep, Kevin, boerenperspectief geven. Als je zegt we ruimen alle kippen, dan is het opgelost. Maar dat is ook niet echt een idee, hè?
Nee, kijk, dit is dan blijkbaar de atypische variant. En ja, we mogen blij zijn dat het niet de klassieke variant is. Want de trein hier naartoe ben ik even expert gekke koeienziekte geworden op basis van de NOS. Maar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft dit echt wel goed in de smiezen en heeft daar goede regelgeving op. Mm-hmm. Kijk, er komt een landbouwakkoord aan, meen ik. En daar wordt ook onder andere gepraat over het verdienvermogen voor boeren. Ja, en dat is denk ik ook de plaats waar de discussie moet gaan voeren. Hè, als het gaat bijvoorbeeld om megastallen, waar dit soort ziektes echt wel heel veel risico hebben om over te gaan van het ene naar het andere dier en dan vervolgens op mensen. Dat je daar die discussie treft van, nou, wij zouden misschien willen zien dat we wat kleinschaliger gaan, maar dan is natuurlijk ook wel logisch aan de kant van de boeren dat de vraag komt, oké, maar wij hebben ook een verdienvermogen. Jullie hebben ook allerlei regelgeving om stikstof. Hoe ga ik mijn brood nog verdienen? Hè? Want dat zijn ook gewoon kleine ondernemers. Ik denk dat daar die discussie prima gevoerd kan worden. En dan sta ik helemaal niet negatief tegenover een discussie over, hè, hoe groot moet zo'n stal dan zijn. Mm-hmm. Ik denk dat prima kan. Ook omdat je ziet gewoon waar het debat naartoe gaat. We zijn ook meer vegetarisch aan het eten en dat soort dingen. Dat zijn allemaal dingen die in zo'n transitie ook meespelen.
Oké, dus je zegt wel dat het gewoon goed komt en dat het belangrijk is.
Ja, heel veel woorden nodig om prima met jou eens te zijn. Maar kijk, we hoeven het ook niet te overtrekken. We hebben echt hele goede regelgeving op bijvoorbeeld vogelziektes en dat soort dingen. Want er zijn hele protocollen om wegen af te sluiten waarover vogelvervoer niet meer mag plaatsvinden. Dat zie ik in mijn regio ook die borden hangen als dat gebeurt. Ja. Dus ik denk dat we daar wat dat betreft niet in een crisisstand hoeven te zitten.
Want minder, dat gaat wel gebeuren. Hè? Gaan we wat minder exporteren? Gaan we misschien zelf wat meer betalen voor vlees?
Nou, ik denk dat dat heel redelijk is. Dat je aan de consument mag vragen, kijk, weet je, je produceert hier heel duurzaam. Mm-hmm. We doen dat echt duurzaamste van heel de wereld. Ja, daar hoort natuurlijk ook gewoon een eerlijke prijs tegenover. En dat is niet alleen van vlees, dat is ook van zuivel, et cetera. Die eerlijke prijs voor boeren is ook een punt wat de CDA-fractie met Dirk Boswijk constant maakt.
We gaan kijken wat de trend is op de socials. Greenpeace, klimaatactivisten, voeren vandaag actie bij het hoofdkantoor van Shell in Londen vanwege de in hun ogen exorbitant hoge winsten van het oliebedrijf. De A12 is trending, de weg was namelijk weer geblokkeerd vandaag. Nee, niet door klimaatactivisten, maar door een auto die stilviel. En vandaag Inside is trending en Johan Derksen heeft te maken met een grapje over het Koningshuis. Ik heb hem niet gehoord, dus ik ben benieuwd. Kom maar.
Heeft hij hobby's? Vindt hij dingen echt leuk? Heeft hij treintjes op zolder of zo? Wat doet die man eigenlijk echt als hij vrij is?
Ja, hij heeft een hele grote SM. Kamer hoorde niks. Wat is dit nou toch weer?
Wat moeten we hier nou weer op?
Ja. Oude mannengrapjes. In Italië hoeven kleinkinderen nooit meer van hun opa te horen dat vroeger alles beter was. Het Hoge Rechtshof heeft namelijk besloten dat kleinkinderen niet gedwongen kunnen worden om hun grootouders nog te zien. Uit uitspraken van lagere rechters volgde eerst nog dat grootouders het recht hebben om hun kleinkinderen te bezoeken en te zien, omdat dat belangrijk was voor de opvoeding van het kind. Maar dat is nu van de baan, omdat een hogere rechter, Hoge Rechtshof dus, zegt, nou ja, als een kind het niet wil, dan kan het er niet toe worden gedwongen. Het is altijd een beetje gevoelig om te praten over grootouders, want je weet niet of ze er nog zijn. Ik weet niet of jullie allebei nog grootouders hebben?
Ik heb ze nog.
Ja, twee.
Oké, ga je daar graag langs, Jelmer?
Nou ja, heel graag.
Ja, moet je dat hier zeggen?
Nee.
Vind je eigenlijk iets anders? Oké.
Nee, ja, maar ik vraag me dan af, hè. Als je dan in Italië zit en je woont met bijvoorbeeld je grootouders in hetzelfde huis. Mm-hmm. En je zegt als kind, ik wil mijn grootouders niet meer zien. Dan ben ik wel benieuwd hoe dat gaat bij de
rechter. Ja, als je hetzelfde huis woont, is het onhandig. Ja, maar dat is wat ons oneenigheid in de familie ontstaan, geloof ik. Vind jij dat het een recht is dat grootouders hun kinderen moeten zien? Mogen ze, kleinkinderen mogen zien?
Nee, ja, stel je voor, je hebt echt een hekel aan elkaar. Dan denk ik dat het normaal is dat je elkaar niet ziet. Alleen je gunt natuurlijk wel iedereen een fijn familieverband. Maar ja, als het niet mogelijk is, ja, dan moet je wel ergens een grens trekken.
Ja. Hoe is het met jouw band met de grootouders? Wonen die ook in het Westlandgebied?
Eentje woont in Westland en de andere wonen de gemeente ernaast. Okay. En de ene zie ik elke zaterdag, die is er elke zaterdag. En de andere, daar ga ik vaak langs eventjes met de auto om een kopje koffie te drinken. Mm-hmm. Dus ik zie ze vaak.
Ja, is dat met veel liefde of is dat een moetje?
Nee, dat is wel met veel liefde. Hoor. Dat kan ik echt wel heel positief beantwoorden. Nee, maar ja, goed, als je dit soort dingen via de rechter gaat uitspelen, dan denk ik dat het niet meer goed komt in die familie. Nee. Zelfs het familiediner hoeft er dan niet meer aan te pas te komen.
Nee.
Ja, ik vraag me ook heel erg af, zo'n lager hof, op basis waarvan ze dan gebaseerd hebben dat er blijkbaar een recht moet zijn dat je kinderen of je kleinkinderen mag zien. Ik vraag me heel erg af hoe ze dat gestoeld hebben.
Weet je, ik ga even een hoogleraar Italiaans recht zoeken en dan gaan we het daar volgende keer over hebben. Ja. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Hilmar Becker van Job MBO en Kevin Klingspoor, voorzitter van het CDJA. Morgen is BNR Breekt er weer, dan met Kees Dorrestein, denk ik. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even op YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, BNR. We zijn gewoon te vinden. En als je de radio aan laat staan, zou ik zeker doen, hoor je zometeen over een paar minuutjes al. Thomas van Zel met Zaken doen.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.